Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Carbon Equity.
Noem in maximaal één zin de belangrijkste reden voor jullie succes.
Timing.
Wat zie jij nu als jouw grootste groeiuitdaging?
Acquisitie van nieuwe investeerders.
Zie jij het als reële optie dat de mens met uitsterven wordt bedreigd?
Ja.
En, beste Jacqueline, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Gebrek aan kapitaal voor klimaatinnovaties.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Jacqueline, van harte welkom.
Dank je.
Carbon Equity, wat is dat feitelijk?
Je bedoelt wat wij doen als bedrijf? Of
ja,
wat de naam
nou goed,
betekent.
Je hebt ook carbon credits, je hebt carbon equity. Dus ik denk dat het goed is dat we dat misschien even aan het begin uitleggen aan de luisteraar.
Helemaal goed. Ja, carbon equity is eigenlijk een platform waar particulieren kunnen investeren in baanbrekende klimaatoplossingen. Dan kun je echt denken aan alles onder de zon van CO2-vrij cement, plantaardig vlees, maar ook software voor energieefficiëntie, waterstof. Eigenlijk letterlijk elke baksteen die we nodig hebben om van een volledig fossiele economie naar een fossielvrije economie te komen. En daar kun je in investeren. En dat zijn allemaal bedrijven, dat is belangrijk, die niet beursgenoteerd zijn. Dus dat zijn niet allemaal start-ups, zitten ook volwassen bedrijven tussen. Maar dat zijn allemaal bedrijven waar je niet op de beurs in kan beleggen.
Ja, dus daar kom je niet als buitenstaander makkelijk bij. Als je niet een investeerder bent.
Nee, precies. Ja. En bij Carbon Equity investeer je niet in enkele bedrijven. Zoals je dat bijvoorbeeld bij One Planet Crowd investeer je in enkele bedrijven. Maar bij ons investeer je samen met professionele investeerders in zogenaamde durfkapitaal en private equity fondsen. En uiteindelijk beleg je met één investering in een stuk of 150 tot 200 klimaatinnovaties. Van hele vroege start-ups tot bedrijven die net voor een beursgang zitten. En 50% in Europa en 50% in Amerika.
Ja, dus eigenlijk is carbon equity je bedrijfsnaam, maar het is niet een equivalent voor een carbon credit zijn dan in equity. Nee, dat is duidelijk.
Nee. De carbon equity naam gaat eigenlijk over het investeren in klimaatoplossingen en in eigen vermogen, equity. Maar het gaat ook over equity betekent in het Engels ook gelijkheid. En wij maken het mogelijk voor particulieren die normaal geen toegang hebben tot dit soort investeringen, maken wij wel mogelijk. Dus we proberen ook de markt voor investeren verder te democratiseren.
Maar dat investeren, dat doe je niet rechtstreeks in allerlei beloftevolle start-ups. Dat gaat ook weer via andere investeringsfondsen.
Ja, precies. Dus er zijn wereldwijd een stuk of 1000 klimaat durfkapitaal en private equity fondsen of venture capital en private equity fondsen. Die zijn volledig gespecialiseerd in het vinden van 's werelds meest veelbelovende, snel groeiende klimaatinnovaties. En zo'n fonds investeert in 20 tot 30 van dat soort bedrijven. En wij zijn dan gespecialiseerd in het vinden van 's werelds letterlijk allerbeste klimaatfondsen. Die enerzijds op de meest effectieve manier echt klimaatimpact kunnen realiseren. En anderzijds ook gewoon lucratieve financiële investeringen zijn.
Ja. John, ze kan het wel goed verkopen, hè?
Absoluut.
Klinkt goed, hè?
Maar ik denk een goed punt, want aanvankelijk dacht ik dat jullie ook het fonds zijn waar je zeg maar die 20, 30 scale-up startups in begeleidt. Maar uiteindelijk faciliteerden jullie dat via je digitale platform.
Ja.
Om dat efficiënt te organiseren. Is dat ook wat in eerste instantie voorbij is gekomen in de pers, dat je 6 miljoen had opgehaald om juist die hele digitale infrastructuur te bouwen?
Precies, exact. Dus Carbon Equity is niet zozeer een fonds, maar eigenlijk veel meer een financieel of een digitaal platform eigenlijk, waar wij op een hele grote schaal particulier kapitaal verbinden met veel meest impactvolle bedrijven via die fondsen. Dus wij maken het eigenlijk een mix soort van de Giro of de Bux van de private markten.
Nee, ik kan mijn script lezen, want dat was mijn volgende vraag. Want eigenlijk, als je, we hadden toen Tom Arends van Pieks hier in de uitzending. Eigenlijk is dan jullie propositie vergelijkbaar. Omdat je zegt, wij maken zeg maar de toegang mogelijk tot die verschillende fondsen. En dan ben jij eigenlijk een goede fonds samenstellen.
Ja, waarbij één belangrijke nuance. Dus eigenlijk wat Carbonecti is inderdaad à la een PIX. Maar maken het mogelijk om te investeren in de private markt en niet in de publieke markt. En dat verschil is heel erg belangrijk. En de reden waarom dat belangrijk is, is 3% van alle bedrijven wereldwijd zijn beursgenoteerd. 97% niet. Dus als we het hebben over klimaatinnovaties, is bijna 100% van dat soort bedrijven niet beursgenoteerd. De reden waarom je wil investeren in private markten heeft eigenlijk twee redenen. Eén, vanuit een impact lens. Als jij op de beurs loopt te beleggen, ben je in feite alleen maar geld aan het verschuiven. Als jij aandelen Tesla koopt, dan koop je in feite aandelen Tesla van mij of van John.
Ja, je bent aan het verhandelen.
Je bent aan het verhandelen. Er gaat geen geld bedrijven in. Dus in de private markt is dat anders. Er gaat geld gewoon direct euro voor euro. Wordt dat geïnvesteerd in innovatie of in groei. Maar de tweede reden is, op de private markt investeer je eigenlijk veel vroeger in de fase van een bedrijf. Waardoor je ook veel meer waarde kan creëren. En dat is impactwaarde, maar ook vooral financiële waarde. Het is een beetje alsof je in Tesla had kunnen investeren. Toen Tesla nog een waardering had van misschien 20 miljoen, ja, 100 miljoen.
Nu noem je een voorbeeld van een bedrijf dat het sky high is gegaan. Maar het is natuurlijk ook een fase waarin er heel veel onzekerheden nog zijn. Dus het kan net zo goed misgaan.
Dit 100%.
Maakt het wel wat risicovoller dan een gemiddeld aandeel op de beurs dus.
Veel risicovoller. Of trouwens veel risicovoller. Kijk, de beurs is natuurlijk ook volatiel. Maar investeren in private markten is risicovol. En het is ook vooral illiquide. Dus dat is echt iets om rekening te houden. Een investering bij een carbon equity staat 7 tot 10 jaar vast. En
niet verhandelbaar.
Niet verhandelbaar, nee, precies. Dus je kan niet dat als je even een blauwtje loopt, dat je dat eruit kan trekken.
Ja. Hey, en het is vanaf 1 ton, hè?
Ja, nu nog wel.
Want?
Ja. Nou, dat is voorheen was het de AFM-vereiste. We hebben inmiddels de hele AFMD-licentie gekregen. Dat is een hele belangrijke mijlpaal. Dus we kunnen gaan aanbieden vanaf onder de ton.
Ja, over die licentie verkrijgen moeten we het zeker nog hebben. Want volgens mij, dat was nogal even een gedoe, toch?
Dat was geen sinecure, nee.
Nee.
Nee, maar dat betekent dat we nu fondsen kunnen gaan introduceren vanaf onder een ton. Professionele investeerders kunnen al vanaf 50.000 euro investeren, maar moet je wel aan bepaalde vereisten voldoen. En we hopen midjaar of richting eindejaar een fonds op de markt te hebben waar je in ieder geval vanaf 25.000 euro in kan investeren. En wellicht zelfs al vanaf 10.000 euro.
En als je dan nog de vergelijking maakt met PIX, dat Tom bijvoorbeeld de vaardigheden moet hebben, maar ook de data, de AI, om die fondsen goed te kunnen beoordelen, zodat je met meer zekerheid ook toch wel iets kunt zeggen over de het beleggingsrisico. Hoe heb je dat intern belegd? Ondanks dat die fondsen dat natuurlijk zelf doen, hebben jullie dan ook kennis om daar een waardering op of inschatting te kunnen maken of risicoprofiel?
Zeker, dat is eigenlijk een van de kerncompetenties van ons bedrijf. We lijken daarin het meest op het bedrijf Alpenvest. Ik weet niet of jullie daar ooit van hebben gehoord. Alpenvest is eigenlijk de werelds grootste fund-of-funds investeerder. En ze hebben iets van 60 miljard onder beheer. We hebben een aantal senior mensen van Alpenvest overgenomen die volledig gespecialiseerd zijn in het doorlichten van fondsen, met name op financieel rendement. En daarnaast hebben we een aantal mensen van McKinsey die gespecialiseerd zijn echt in de klimaatimpact en de energietransitiekant. Dus wij hebben een team van 8 man wat volledig gespecialiseerd is in het doorlichten van die 1000 fondsen. En daar selecteren we elk jaar 7 tot 10 van de beste fondsen uit. En daar zit bijvoorbeeld tussen een fonds van Bill Gates, Breakthrough Energy Ventures, dat is eigenlijk gewoon maar echt het summum op het gebied van klimaat investeren. En kijk, als particulier zou je er nooit in komen. Dan zou je letterlijk 20, 25 miljoen euro nodig hebben om daarin te mogen investeren. Als je überhaupt al je e-mail wordt beantwoord of telefoon wordt opgenomen. En via Carbon Equity kun je dus zit je voor een dubbeltje op de eerste rij.
Zeg je daarmee in feite ook dat jij democratiseert dat proces? Je maakt in feite van iedereen een potentiële visie?
Ja, eigenlijk wel. Dat klopt. Omdat als je nu kijkt naar de hoeveelheid kapitaal in de wereld, slechts dat topje van de vermogende mensen. Laat zeggen mensen met een vermogen van 20 of 50 miljoen plus, die kunnen comfortabel in durfkapitaal of private equity fonds investeren. Typisch heb je 5 miljoen euro nodig om in zo'n fonds te mogen investeren. En Carbonacti bundelt dus een heel groot aantal kleine en grote investeerders. We hebben dus ook wel mensen die bijvoorbeeld 10 miljoen investeren bij ons. Maar dus ook mensen die, die 100.000 of straks 50 of 10.000 euro kunnen doen. Nou, die bundelen we. En doordat we samen gezamenlijk een hele grote pot geld ophalen, kunnen we dus die toegang bieden.
Ik moet nog even wat recht zetten, want ik zei tegen John in voorbereiding met de uitzending, ik zeg nee, dat je dan als particulier VC bent, zo moet je dat eigenlijk niet zien. Maar je hebt het goed beantwoord.
Ja, had ik het toch goed, hè?
Je hebt goed, John.
Ja, precies. Kijk, het alternatief, hè, wat je hebt als particuliere belegger, als jij wil investeren in die private markten, is om als angel-investeerder te acteren. Dus via One Planet Crowd kun je bijvoorbeeld investeren, of via an exchange kun je in individuele bedrijven investeren. Dat is heel leuk, maar het is ook het meest risicovolle wat je kan doen als particuliere belegger.
Want geen mandje, alle bal op één en hetzelfde bedrijf.
Ja, 100%. En dat is gewoon echt mega risicovol. En wat Carbonacti zegt is van in plaats van dat jij zelf investeert, laat de professionals, dus werelds allerbeste klimaatinvesteringsexperts, het voor jou doen. En spreid jouw risico niet in één bedrijf, maar 150 tot 200 bedrijven over de hele wereld. Dus Amerika, Europa, van hele vroege fase tot hele late fase bedrijven. Dus het risicoprofiel van zoiets is gewoon drastisch lager dan van het angel investeren.
Ja, misschien heb je dan wel een driedubbele filter. Namelijk één is de filter dat het fonds die beoordeelt of die start-up, scale-up succesvol gaat zijn. Daarna kunnen jullie dat beoordelen omdat je het fonds beoordeelt. En daarna kun je nog misschien wel een mix maken van die fondsen. Waardoor je nog weer veiliger...
Ja, precies dat. En als ik zeg veilig, moet ik ook wel gelijk ook zeggen nog steeds risicovol. Dus, ja. En als, volgens mij heeft ons fonds een risicobeoordeling van 6 uit 7 van op de AFM-schaal.
Oh, dat is pittig.
Het blijft gewoon risicovol. En je moet dus ook niet met 100% van je vermogen investeren in dit soort dingen. Maar laat zeggen 10-20% van risicodragend kapitaal. Want je wil investeren voor een hoog rendement en veel impact.
Ja.
En daarom is het ook zo belangrijk dat we dat minimum lager krijgen. Want des te lager minimum, dus als jij een ton liquide hebt, dan is het prima om 10-20.000 euro via een Carbonacti gediversificeerd in klimaatoplossingen te investeren. Maar niet een ton zelf. Dus ja.
Waar zit jouw verdienmodel?
Wij vragen een management fee, een heel klein percentage van het belegd vermogen. En dat ligt bij ons tussen de 0,3 tot 0,85% van het belegd vermogen op jaarbasis.
Dat is best wel laag.
Ja. Ja, dus voor een fund-to-fund-structuur is dat best wel laag. Ja.
Dat meestal is dat 2%?
Nou, kijk, dat is wel even een belangrijke. Sowieso is investeren in private equity is duur. Ja, want een onderliggend fonds heeft vaak een management fee van tussen de 1-2%. Kleinere fondsen bijna altijd 2%. En heeft ook een 20% bonus. Dus als een fonds bijvoorbeeld boven 7-8% rendement aan genereert, dan krijgt de investeerder, dus het investeringsfonds zelf, krijgt dan 20% van de meerwaarde. Nou, en Carbonacti heeft bovenop die 2%, dus die 0,3 tot 0,85%. Dat is, dus het blijft een dure structuur. Maar daarin tegenover heb je dus de spreiding en de toegang tot topfondsen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Carbon Equity. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl en hij wil het hebben over
het businessmodel van online zoeken. En dat doen we met de tool Perplexity AI. Je zal het vast herkennen dat je wel eens een keer gebruik hebt gemaakt van een geavanceerde chatbot zoals ChatGPT. En dat je een feitelijke vraag daaraan stelt van wie zit er in de raad van bestuur van mijn bedrijf. En dat deze modellen met heel veel overtuiging antwoorden genereren die voor geen meter kloppen. Het hallucineren van die taalmodellen wordt dat genoemd, waar ze feiten fictie door elkaar halen. Waardoor het over het algemeen behoorlijk beroerde zoekmachines zijn. Tegelijkertijd is het zoeken met Google ook af en toe niet altijd een feestje, zouden we kunnen zeggen. Je stelt een zoekvraag en dan moet je door tientallen linkjes klikken om uiteindelijk tot het antwoord te komen waar je naar op zoek bent. En Perplexity brengt eigenlijk die twee werelden bijeen. Het geeft antwoord op een zoekvraag die je hebt in menselijke taal, zoals een ChatGPT dat ook zou doen. Maar vertelt bovendien waar de bronnen vandaan komen en zorgt dat met hoge mate van accuratie, waardoor je veel accuratere informatie krijgt dan als je bijvoorbeeld een zoekvraag stelt aan ChatGPT.
Het bedrijf gaat als een raket momenteel. 2 maanden geleden nog haalden ze ruim $73 miljoen op, onder meer bij Jeff Bezos, de oprichter van Amazon. En volgens de Wall Street Journal zijn ze alweer met een nieuwe ronde bezig, die het bedrijf zou moeten gaan waarderen op meer dan 1 miljard. En wat ook wel leuk is, Remy deed nog even de proef op de som met dit radioprogramma. Met de vraag, wie zijn eigenlijk de presentatoren van baanbrekende businessmodellen?
Allereerst heb ik dat natuurlijk aan Perplexity gevraagd. Nou, die kwam razendsnel met een antwoord. De presentatoren van de podcast Baanbrekende Businessmodellen zijn John van Schagen en Patrick van der Pel. En linker vervolgens ook nog eens naar de bronnen waar hij dat vandaan heeft getoverd. Ik moet zeggen, ChatGPT die had het ook correct. Alleen die deed veel langer over het formuleren van een antwoord. Gemini, die geavanceerde chatbot van Google, die hallucineerde er luster op los. Die denkt dat Alexander Klupping, Janneke Willemsen en Ruben van der Meer de presentatoren zijn. En dat in het verleden de presentatoren onder andere Twan Huis en Eva Jinek zijn geweest. En Claude 3, de nieuwe chatbot van Anthropic, die zegt, ik heb geen specifieke informatie hierover. Het lijkt of je het hebt over een televisieprogramma.
Nou, Patrick, wij zijn de opvolgers van Eva Jinek en Twan Huis.
Mooie line-up. Ja.
Een hele mooie line-up dit, ja. Zonder meer een hele mooie line-up. Remy Gieling dus, van AI.nl over Perplexity AI dus. Mooie tool, gaan we snel eens onderzoeken. Carbon Equity, zij is bij ons de gast. Een digitaal investeringsplatform voor mensen die in duurzame bedrijven willen investeren. Vanaf 1 ton doe je al mee en binnenkort zelfs vanaf €10.000. Onlangs haalde het bedrijf nog €100 miljoen op voor een nieuw fonds. Jacqueline van den Ende is de oprichter. Zo'n fonds, hoe geven jullie dat bedrag eigenlijk uit? Is dat in tranches of...
Ja, dat gaat in tranches. Je moet bedenken eigenlijk onderliggend. Dus wij zijn een fundefunds en we investeren dus in die onderliggende fondsen. En zo'n fonds haalt in feite gewoon een grote zak geld op. Laat zeggen €200 miljoen. En in een periode van 3 tot 4 jaar gaan ze dat investeren in 20 tot 30 bedrijven. Dus dat geld wordt niet in 1 keer opgevraagd, maar wordt, laat zeggen, elk half jaar wordt 10% van dat bedrag opgevraagd. En zo werkt dat ook bij ons. Dus als jij investeert, bijvoorbeeld 5 ton investeert, dan is het eerst een 25%. En de rest wordt opgevraagd over meerdere jaren.
Ja. Dat is dan een closed fund, dus die houdt op te bestaan. En precies. Die wordt niet opnieuw weer verhandeld.
Exact. Op een gegeven moment wordt dat geliquideerd. In feite zou je verwachten dat na 5 tot 8, in sommige gevallen duurt dat langer, maar na 5 tot 8 jaar meeste bedrijven dan ook weer worden verkocht. En dat kan zijn via een beursgang of dat kan zijn dat het wordt verkocht aan een strateeg. En dan wordt het geld uitbetaald terug naar de aandeelhouders en ontvang je dus uitbetalingen uit dat fonds.
Wat beloof jij je klanten in de brochure?
10 tot 15% netto rendement. 2,5 keer je inleg terug over de looptijd van zo'n fonds.
Volgens mij zijn er nu al mensen aan de andere kant van de lijn driftig aan het tikken naar carbonequity.eu. Kan ik me zo voorstellen. 10 tot 15% zegt, ja. dat is best fors. Maar nogmaals wel met een zekere mate van risico dus. Ja. Dat moet er wel bijgezegd worden. Wie zijn jouw klanten met name? Is dat, want ja, niet iedereen heeft een ton op zijn rekening staan die zomaar even te vergeven is voor dit soort activiteiten.
Nee, zeker. Het is op dit moment nog wel echt democratiseren tussen aanhalingstekens. Dus we hebben enerzijds zijn dat echt vermogende particulieren, family offices, veel families overigens, veel ouders met kinderen en kinderen ook die hun ouders dan weer meenemen, wat ik superleuke dynamiek vind.
Ja.
We hebben veel ondernemers die een bedrijf hebben verkocht en die een stukje daarvan in het thema klimaat willen investeren.
Ja, want wat vertellen ze jou als belangrijkste argument? Is dat inderdaad, is dat het rendement of is dat ook het iets goeds willen doen?
Beide. Beide vaak in balans. We hebben een deel van mensen die zeggen van dit is een van de grootste macro-economische trends. Ik zie gigantische groeien. Of je nou hebt over zonnepanelen, warmtepompen, CO2-vrij staal, whatever. Het zijn allemaal markten die tussen de 10% en 20% per jaar groeien. Dus sommige mensen denken van ik moet gewoon een poot van mijn gediversifieerde portefeuille wil ik investeren in dit thema. Andere mensen komen heel erg vanuit de purpose. Heel veel mensen die kinderen hebben gekregen, die bellen en die zeggen echt van, ik heb een soort van wake-up call gehad. Ik denk opeens na over hoe de wereld eruit ziet voor mijn kinderen en ik wil daar iets aan bijdragen. We hebben ook wel eens mensen die nadenken over hoe geef ik de wereld door aan mijn kinderen. Maar de meerderheid van mensen is tussen de 30 en 55. Dus zit echt wel een beetje in de piek van je carrière. Veel private equity professionals bijvoorbeeld. Dus mensen die ook wel een stukje ervaring hebben met investeren. Die denken van nou, dit is een mooi thema. En het is logisch om daar dan op een gediversifieerde manier in te investeren.
En als je kijkt naar wealth management en je kanaal. Dan zie je nu eigenlijk dat je voor zo'n doelgroep een digitaal kanaal hebt of een app. Dan kan ik mij een gesprek herinneren met Dorothy Hill. Zij is bij UBS verantwoordelijk voor digital in New York. En zij zei dat het bedrijf zelf nog heel veel moeite heeft met het feit dat zij een digitale app gaan introduceren. Want ze zeiden, ja, er is toch die persoonlijke relatie nodig met een accountmanager die jou ook beter kan uitleggen qua risico's, et cetera. Hoe zie jij dat?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat wij hebben ook gewoon nog best wel een in-person proces. Dus als je bij Carbonect, die kun je via de website kun je al informatie vinden en opvragen, et cetera. Maar uiteindelijk benaderen we wel of je een call wil hebben met een persoon. En dat is gewoon een belangrijk onderdeel van het proces om al je vragen te kunnen stellen, maar ook een stukje te kunnen begeleiden.
Uiteindelijk, en vertrouwen
natuurlijk onwijs. Dat is superbelangrijk. Ja. Dus je wil gewoon zien wie daarachter zit. Dus we zullen. Het gebeurt wel eens hoor, dat mensen een paar ton investeren zonder dat ze ons gesproken hebben. Maar meestal niet. Als we ooit richting, weet ik veel, 5000 euro of 1000 euro gaan of zo, dan is dat anders. Of zelfs bij 10.000 euro is het misschien al mogelijk om met videootjes en zo de proces helemaal te digitaliseren. Maar met een ton nog niet. En kan het voor ons ook gewoon uit om een half uurtje met jou te bellen.
En even over de licentie, hè? Want ik zag in de voorbereiding hierop, toen het ging over het participatiebedrag van een ton. Mm-hmm. Dacht ik, hé, misschien heeft dat te maken met het feit dat je dan buiten die AFM-verplichting valt. Je ziet dat bijvoorbeeld criteria voor AFM zijn. Ga je rechtstreeks investeren in die start-up scale-ups? Heb je een open of een closed fund? Ja. Maar misschien kun je toelichten dat het is veranderd en op welke manier je dat hebben moeten doen. Want ik heb begrepen ook van Tom van Pieks, dat was een hell of a job.
Ja, het is wel een hell of a job inderdaad om een AFM-licentie te bemachtigen. Ja, we hebben daar gelukkig veel support gehad. We hebben gewerkt met een aantal hele gespecialiseerde advocaten. Maar we hebben daar wel een paar ton aan lawyerkosten verspijkerd.
Maar wat is dat proces? Hè? Want uiteindelijk, jij gaf ook aan dat het in criteria is gewijzigd. Kun je dat uitleggen en dan uitleggen hoe je zo'n proces dan beetpakt?
Nou, gelukkig is het met name mijn medeoprichter die dit proces heeft begeleid. En ben ik de laatste persoon.
De ja.
Maar we hebben in feite, zijn we door het hele proces gegaan om beleggingslicentie aan te vragen. Dat betekent dat je je hele bedrijf moet onderbouwen, al je compliance processen. Dus je moet de juiste processen op orde hebben om te zorgen dat er geen geld wordt witgewassen. En dat je de juiste risico's, je juiste niveau van risicobeheersing in je bedrijf hebt, et cetera. Dus je schrijft enorm veel policies. We hebben ook iemand aangenomen die 10 jaar bij de AFM heeft gezeten. En zij is het hoofd compliance bij ons. En zij heeft dat allemaal voorbereid. En dat wordt allemaal getoetst door de AFM.
Je zegt hoofd compliance, dus dat betekent dat je meerdere mensen op die afdeling hebt zitten?
Ja, er zijn 4 man op dit moment die zich bezighouden met de hele KYC, Know Your Customer. Dat is ook natuurlijk een heel business model aan zich.
Ja, dat betekent ook een drempel om hier in te stappen ook wel hoog is als je kijkt naar zo'n licentie, compliance, infrastructuur.
Enorm. Dus er zijn heel weinig concurrenten die dit doen en ook veel banken die zich er niet aan willen wagen om private equity soort van toegankelijk te maken voor de particulier, omdat er ook heel veel administratief gebeuren bij komt kijken.
Hey, en jij bent zelf al wat langer actief in dat investeerderswereldje. Onder meer gewerkt bij Hall Investments. Nou, die kennen we hier bij de FD Media Groep heel goed.
Oh ja?
Peak Capital.
Ja.
Het was een boek dat ervoor zorgde dat jij zei, nee, ik ga een ander pad volgen in mijn carrière.
Ja.
Vertel.
Ja, ik heb het boek Het Zesde Uitsterven gelezen van Elizabeth Colbert. Dat is een heel indrukwekkend boek. Zij is wetenschapsjournaliste en zij beschrijft eigenlijk de 5 grote uitsterfmomenten in de historie van de planeet. De laatste keer was de dinosauriërs. Die is iets van 95% van al leven op aarde uitgestorven. En zij vertelt in haar boek over dat in alle historische uitsterfmomenten klimaatverandering uiteindelijk de reden was voor het uitsterven van soorten. En dat die klimaatverandering in het verleden zich over duizenden jaren heeft uitgespeeld. En dat dezelfde mate van klimaatverandering zich nu niet over duizenden jaren, maar de afgelopen 300 jaar heeft afgespeeld. Dus het tempo van het uitsterven van biodiversiteit en het tempo van temperatuurverandering, klimaatverandering is, ja, dat is ongekend hard in de historie van de planeet. En het feit dat wij het met eigen ogen jaar op jaar zien veranderen en echt elk jaar weer denken van dit is niet normaal, ja, betekent dat we daar vol in zitten. En dat was voor mij wel het moment dat ik realiseerde van, ja, uiteindelijk kan dit aflopen.
En dat maakt dus ook dat jij zegt het uitsterven van de mensheid, die vraag stelde ik jou, dat vind jij dus echt wel een realistisch scenario?
Ja, dat was echt wel mijn wake-up call. Ik dacht van dit is realistisch. We zijn sinds 1970 70% van wereldwijde biodiversiteit verloren. Kun je je voorstellen? Is over miljarden jaren is biodiversiteit opgebouwd. En binnen 300 jaar sinds de hele fossiele business is begonnen, zijn we zo ongelooflijk hard het leven op aarde aan het vernietigen. Dat kan niet anders eindigen dan met het uitsterven van de mens. De mens kan niet. Het is totale hubris om te denken dat de mens in isolatie van haar omgeving kan overleven. Als we staan echt op het punt, en dat is echt binnen de komende decennia, dat systemen opeens heel snel om in kunnen storten.
De kantelpunten.
De kantelpunten, precies. Bij 1,5 graden, of ik weet niet of ik helemaal zeg 1,5 of 2 graden, dat alle koraalriffen worden verwacht uit te sterven. Nou, dat is de bron van eigenlijk de hele biodiversiteit in de zee. En dan kan opeens een heel voedselsysteem omklappen. En ja, dat in het Engels heb je het over slowly and then suddenly. We zitten heel erg in dat punt dat opeens het leven heel dramatisch kan veranderen. En dat gebeurt natuurlijk ook al in hele grote delen van de wereld.
Ja, en dus hebben we steeds meer duurzame businessmodellen nodig. En Patrick, wat mij dan opvalt, steeds meer gasten die wij hier aan tafel hebben, die zijn sustainable driven. Hè? Dat is echt wel een soort van trend die we echt wel waarnemen hier.
Ja, ik weet het wel. Bij een Belgische bank, dat wij in 2016 daarover spraken. En toen dachten we, ja, geitenwolle sokken, moeten we daarmee? Totdat we de prestaties van de fondsen gingen bekijken en die daadwerkelijk outperformen ten opzichte van de reguliere fondsen. Mm. Laatst bij het interview wat hier was met Obama, werd er gevraagd, wat was nou het meest spannende dat je vond in je hele carrière, wat is je bijgebleven? Hij zegt, ja, het feit dat ik aan anderen moest uitleggen dat het over die 1,5% gaat. En wat voor impact.
1,5 graden.
Of 1,5 graden inderdaad gaat. En wat voor impact dat heeft. Dus nu dit jaar het weer een keer verteld, krijg ik er eerlijk wel een brok van in mijn keel. Ja, en ik denk het andere. Kijk, als je nadenkt over die duurzaamheidsslag, waarom dat nu ineens toch wel veel meer aandacht heeft gekregen. Want ik weet ook begin jaren 2010 deden we onderzoeken voor de MacArthur Foundation. Of Ellen MacArthur Foundation. Ja, en dat was wel leuk, maar uiteindelijk was dat voor de happy few. Of tenminste degene die daar een beetje zorgen over maakte. Nu zie je dat het veel meer gemeengoed is geworden. Omdat kinderen ook de vraag stellen en ook niet meer accepteren. Zeker. Dat je met dat soort producten gaat handelen. En ik zag bijvoorbeeld ook een filmpje van een Coca-Cola flesje. Wat dat allemaal teweeg brengt. Maar anyway, dus als je het hebt over die businessmodellen. Dan zien we dat het nu ook een hele grote vlucht neemt. Waarom? 1, omdat die publieke opinie is veranderd. 2, er is ook veel meer technologie mogelijk. Ja. Waardoor je een closed loop systeem kunt organiseren. Voorbeeld, je hebt het concept ON. Dat is een sportschoen. Buitengewoon fascinerend. Want die man die dacht, ik heb het door Ironman competitie. Ik wil een nog betere schoen ontwikkelen. En het is hem dus gelukt. Maar door die afzet die beter is, heb je dus een lagere bloeddruk. Product was top. Toen zei hij, ik wil ook wat doen aan de wereld om het terug te geven. Dus ik maak daar een eigen schoen van die je nooit krijgt, maar waar je een abonnement op neemt. Dus je krijgt, als je hem aanschaft, krijg je ook een zak. Na een half jaar stuur je die terug. En dat is eigenlijk steeds meer gemeengoed geworden, omdat die technologie dat ook kan ondersteunen. Dus ik hoop en verwacht eigenlijk dat we in 5 tot 10 jaar naar dat soort constructies gaan. Ja. Maar er moet ook voor die circulaire of duurzame modellen die financiering ook anders geregeld worden.
Ja, daar is overigens vorige week ook wat over geroepen. Hè? Dat niet goed is tijdens de week van de circulaire economie. En daar, daar hikken die ondernemers nog tegenaan.
Ja, we hadden laatst natuurlijk Reflower. En die zegt, nou, ik heb niet een natuurlijk product met bloemen, maar kunst, of tenminste, dat is een plastic product. Alleen, hoe ga ik die dan financieren? Ik heb klanten, maar ik moet wel het bedrag vooruit financieren. Ja, en je zou willen dat
ingewikkeld
banken en andere investeerders daar dat toch makkelijker maken.
CO2-stofzuigers, doen jullie daar ook...
Ja, die hebben we ook.
Ja, vind ik ook een hele hoopvolle technologie, moet ik zeggen. Waar ik me dan toch wel een klein beetje aan vast probeer te klampen.
Ja, ja, dat, ja, het is belangrijk. Hè. Dus zelfs als we morgen stoppen met enige fossiele uitstoot, hè, CO2-uitstoot, dan zou je alsnog CO2 uit de atmosfeer moeten verwijderen.
Ja, de historische CO2-uitstoot hebben we dan.
Precies, om bij die 1,5 graden te blijven. Het is nog wel een hele vroege technologie. En dus de kosten van een verwijderen van een ton CO2 ligt
nog veel te duur.
Nog €800 versus...
Ja. Carbion uit Eindhoven.
Ja, precies. Ja, daar zijn we dus ook indirect investeerder
in. Oké, ja. Mooie technologie daar. Hey, ik stelde jou net de vraag van vertrouwen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, als ik een ton over zou hebben, ja, waar ga ik dat insteken? Jullie bestaan ook nog niet zo heel erg lang.
Ja.
Is dat misschien wel jouw allergrootste uitdaging op dit moment? Mensen ook ervan bewust te maken dat dit goed zit?
Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat we best wel wat vertrouwen hebben in de markt. Natuurlijk is het spannend om een ton te investeren. Alleen, kijk, Carbon Equity heeft mensen die vanuit McKinsey en AlpInvest komen. Er zitten 9 miljoen aan investering achter. Ik ben all over the news. Een soort van, als er iets misgaat.
Is spion of iets?
Dat weten we niet. Echt wel te vinden. Er zijn ook heel veel bekende ondernemers en investeerders die al bij Carbon Equity investeren. Ja. Dus,
maar dat is in Nederland. Jij bent inderdaad in Nederland. Je vertelt het verhaal ook goed. Dus ik kan me voorstellen dat kranten, allerlei andere programma's, die nodig jou graag uit. Maar nu ben je bijvoorbeeld ook in Duitsland aan het ondernemen.
Ja, nee, en daar moeten
en
we helemaal opnieuw beginnen.
Helemaal niemand. Jacqueline van den Ende
nee.
En haar torenhoge ambities. Is dat echt dan weer helemaal opnieuw beginnen?
Ja, dat is wel. Nou, niet helemaal. Want nu kunnen we zeggen,
de systemen
we zijn geen start-up, maar we hebben 200 miljoen aan investeringen. We zijn echt een soort van wereldwijd marktleider in klimaatfondsinvesteringen. Dus we zijn niet meer helemaal een nobody. Maar ja, je moet wel echt dat vertrouwen weer helemaal gaan winnen. En ik merk dat ook als wij dan Zoom calls hebben met Duitse investeerders, is dat veel lastiger dan. Ja, dus we moeten daar ook gewoon zijn. We hebben net een kantoor in Berlijn geopend en ik zit daar ook de helft van mijn tijd nu. Want je moet dat dan weer echt in person. Aanvankelijk draait het vertrouwen best wel gewoon om mij als persoon. Van vertrouw ik die persoon? Je moet iemand echt even in de ogen kijken. En uiteindelijk kan dat dan weer op zichzelf staan. Ja,
ja, maar gaat dit eindigen?
Nou ja, mijn droom is in de komende 10 jaar 10 miljard aan privaat kapitaal mobiliseren. En eigenlijk wereldwijd uitgroeien tot het platform waar 10.000 mensen de werelds grootste uitdagingen kunnen helpen oplossen met hun kapitaal. Terwijl ze daar ook gewoon zelf een goede boterham aan verdienen. Dus we zijn onderweg.
Nou, mooi. Patrick, ik kijk nog even naar jou tot slot. In voorbereiding op dit programma, ik heb altijd met de gast een voorgesprek. Ik maak dan een draaiboek en wij praten daar dan nog even over. En jij had deze keer best de nodige vragen aan mij. Maar hoe zit dat? En gaan we dat wat duidelijk krijgen? Maar ik snap dit nog niet helemaal. Is het helder?
Nou, ik denk dat ja. Maar dat kwam omdat ik eerst dacht, het is een investeringsfonds. Maar dat kwam ook in de voorbereiding met collega's. Dus dan stel ik ook op de app, jongens, kom eens met de vragen door. En de eerste annotatie of associatie is met een fonds. Dus dat je daadwerkelijk belegt. Kwam ook omdat er wat merken op de website stonden, denk ik. Ja, ik denk dat dit heel duidelijk is. En het is echt knap wat je voor elkaar gekregen hebt. Ik denk als je kijkt in de ogen kijkt, dat zit wel goed. Want de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar er staat hier een powervrouw. En Thijs Groeneveld van Harlem Capital. Die zei ook van nou, hij zegt ik heb echt veel respect voor dat ze voor elkaar hebben gekregen. Dus
die heb jij nog even gecontact voor de aflevering.
Ja, 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 ja,
mooi. Want ik stelde jou net, wat is jouw grootste groeiuitdaging? Nou, je zegt vertrouwen, dat zit wel goed. Maar wat is zeg maar de drempel die jij nu nog ervaart?
Ja, kijk, wat wij doen is best wel moeilijk uit te leggen. Het is een complex financieel product. En de meeste mensen hebben heel weinig ervaring met beleggen überhaupt. En laat staan beleggen in de private markten en illiquide beleggingen. Dus ik denk dat daar de grootste drempel zit. Er zijn veel mensen die zeggen, nou, ik wil heel graag met meer impact beleggen. Ik heb bij mijn bank in mijn ESG-portefeuille gekeken. Ik ben me daar dood van geschrokken. Ik beleg via mijn ESG-mandje in ExxonMobil en Amazon en Google en zo. Ik wil nu iets met echte impact. Maar ga dan maar eens uitleggen wat dan de private markten zijn en hoe dat werkt. En een belegging die 7 of 10 jaar vaststaat, et cetera. Dus ik denk dat de complexiteit van wat wij doen lastig is. En dus we moeten veel doen aan educatie. En dat doen we hier en veel webinars bijvoorbeeld. Ja. Dus op de website is ook echt wel heel veel educatie, informatie te vinden over hoe werkt dit.
Nou, daar ben je de afgelopen 35 minuten met vlag en wimpel voor geslaagd. Dankjewel voor jouw komst naar de studio en deze heldere uitleg. Jacqueline van den Ende van Carbon Equity dus. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Check voor die tijd ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.